Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu perspectief.
Goedenavond, luisteraars. Op de eerste zondag van het pas begonnen jaar, het jaar van de Heere 2021, gaan we samen luisteren wat er staat in Lucas 2, in de versen 25 tot en met 38. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: Nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. En dan volgen ook de versen 36 tot en met 38, waar we zo dadelijk aandacht van u zullen vragen, dat is de profetes Anna. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had naar haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Een bijzondere geschiedenis. Twee mensen die getuigen hier in de tempel. Simeon en Anna. De eerste is meer bekend. Niet zozeer omdat hij een man is, maar wel omdat er van hem meer te lezen staat dan van Anna. Zij staat, om zo te zeggen, in zijn schaduw. Maar ze staat in Jezus' licht. Dat is veel meer dan dat ze Jezus in het licht stelt. Ze wordt zelf door Jezus in het licht gezet. Ze leeft van genade en bezingt Gods genade. Zo heeft Rembrandt haar getekend. In het licht van het kind. Anna is de Griekse vorm van Hanna. Begenadigde. Daarin is haar leven getypeerd. Onwillekeurig trekken we een vergelijking tussen de Nieuwtestamentische Anna en de Oudtestamentische Hanna. Hanna zocht het moederschap en was daarvoor juist in de tabernakel. Anna liet het zich na de dood van haar man wel bewust voorbijgaan. Beiden leidden ze een biddend leven. Ze kenden het heiligdom van binnen, zij het voor een verschillend doel. We willen proberen haar portret iets scherper te tekenen. Ze is weduwe al 84 jaar lang. Zo zullen we het toch wel moeten lezen. Eén periode van 7 jaar is ze getrouwd geweest. 12 perioden van 7 jaar is ze nu reeds weduwe. Over het algemeen huwden de meisjes op 14-jarige leeftijd. Ze moet dus hier in Lucas 2 al erg oud zijn geweest. Een weduwe had een hard en moeilijk bestaan. Geen sociale verzorging kende ze. Ze leidt een tempelleven. Ze neemt de dienst van de Here waar. Onafgebroken is ze in de tempel. Ze wijkt niet uit de tempel. Dat wil niet zeggen dat ze nooit thuis was. Nee, ze is altijd in de tempel als er iets te doen is. Bij het morgen en bij het avondoffer. Wellicht zou ze er wel eens bij geweest kunnen zijn, toen Zacharias de zegen niet kon geven. Hier, in het heiligdom, leidt ze een leven dat ook helemaal gericht is op God. Als profetes zal ze de woorden Gods aan Israël verkondigd hebben. In het heiligdom blinkt hier alles van genade. Dat is typerend voor het leven van Anna. Opmerkelijk dat ze in Jeruzalem woont. Ze is afkomstig uit de stam van Aser. Deze is een zoon van Zilpa, de slavin van Lea, die Asers geboorte begroette als een pijl in de strijd met Rachel. Nu zullen de vrouwen mij gelukkig prijzen. Ik kan Rachel de loef afsteken. Aser is de tweede zoon van Zilpa. Zijn provincie, erfdeel, was een vruchtbaar stuk land in het noorden. Door bergkammen tegen woestijnwind beveiligd, tegelijk een oord van vruchtbare regen. Er waren havens in de buurt. Het gebied stond open voor intensief contact met Tyrus. Kapitale boerderijen, fraaie vissersschepen vond men er. Invoer en handel bloeide er. Het ging Aser voor de wind. Een geslaagd man kun je hem noemen. De verzoeking is geweest daarin zijn geluk te zoeken en niet verder te kijken. Op eigen benen te staan en God niet nodig te hebben. Asers leven kwam ook enkel niet verder dan succes. Een leven in de welvaart, maar tegelijk aan de rand. Niet ijverig in de dienst van de Heere God. Geen interesse voor de zaak van God, maar op eigen welzijn betrokken. En dan de naam van Anna's vader, Fanuel. Deze is gelijk aan het Oudtestamentische Pniel. Gods aangezicht heb ik gezien. Haar vader, of misschien dienstvader, heeft met God geworsteld. Het was hem om God te doen. Een levenshouding die haaks stond op de lijn van Aser, die het wel zonder God kon doen. Was Anna's voorgeslacht door de reformatie van koning Josia weer in Jeruzalem gekomen? In de naam van haarzelf en van haar vader ligt uitgedrukt genade en het aangezicht van God gezien. Wat een teleurstelling om die naam zo te moeten leven als Anna gedaan heeft. Oppervlakkig bekeken zou men zeggen, haar levenskansen zijn verdwenen. Ze heeft het geluk verloren. Maar dat is niet waar. In haar leven was de genade van God, waarvan zowel haar eigen naam als die van haar vader spreken. Ze leefde in het heiligdom. Niet dat alles daar zo goed was. Het tegendeel was zelfs het geval. Ook in het heiligdom was afval. Toch is het de plaats waar God zich laat vinden. Jozef en Maria moesten daar komen. Daar gebeurt het. Ze is anders dan Simeon en tegelijk is ze één met hem. In het huis des Heren zoekt ze hulp en kracht. Zij wordt door God gebruikt om te bidden en te getuigen. Haar valt het voorrecht te beurt met Simeon getuige te zijn van de komst van de Zoon van God in het vlees. Haar leven is vrucht van genade. Dan komt alles er anders uit te zien. Zonder genade verliest men de moed en vergaat de hoop, of vlucht men in welvaart en succes. Door genade krijgt het leven een ander aanzien, spreken van de dingen Gods, in moeilijke tijden de woorden van God overbrengen, de tijd doorlichten en dan het volk aan God herinneren. Genade vernieuwt ons leven tot dankbaarheid en dienst. Anna leidde een leven van geestelijke concentratie op God. Ze sprak met God over zijn zaken en met het volk over Gods zaken. Op die grote dag wordt Anna getuige van het uur waarop de Zoon van God in het huis van zijn vader wordt gebracht. In het geloof onderkent ze de vervulling van Gods belofte, waarop Israël heeft gewacht. Dat maakt zij nu mee. Of ze ooit verwacht had dit te zullen zien, weten we niet. Nu gebeurt het. Dan zien we ook trekken van Gods werk in haar leven. Ze kwam erbij staan. Ze hoefde het kind niet zelf in de armen te nemen. Toch loofde ze God, een prachtig woord. Ze voegt zich bij Simeon. Ze stemt met hem in. Van haar kant doet ze er ook aan mee. Ze zegt hetzelfde. niet alleen maar zoals Simeon, ze spreekt met God mee, met de daad van God in de geboorte van dit kind. Ze prijst niet het kind, nog minder zijn ouders, maar God die zijn belofte vervult. Deze belijdenis geeft glans aan haar ouderdom. Ze laat zich door Jezus in het licht zetten. Terwijl de geestelijken het laten afweten, breekt hier de profetie door. De priesters zijn er wel. Hun mond, oog en hart is gesloten. Maar Anna zingt haar kerstlied. Ze bezingt de genade van God. Ze geeft aan haar lied een vervolg door te spreken van verlossing. Simeon spreekt over de vertroosting. Zij over de verlossing, de losprijs. Zij heeft inzicht in het werk van God. En wat moeten wij nu doen? We hoeven geen Anna of Simeon te zijn. Voorwerpen van Gods genade mogen we zijn door Christus Jezus. Wat in het Oude Testament verwacht werd, wordt in het Nieuwe Testament werkelijkheid. In het Oude Testament was Jezus nog verborgen in de windsels. Nu is hij gekomen, nog in doeken gehuld. Straks worden doeken hem in het graf ook nog afgenomen. Hij wil erkend worden. God zal om hem en in hem geprezen worden. Het is pure genade om hem te mogen kennen en door hem God te mogen kennen. Dan moet God geprezen worden in de genade van Jezus Christus, om het werk van de verlossing, het werk van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo krijgt een mensenleven zin. Het belijden van Gods werk geeft daaraan glans en glorie. Het past ons te bidden en te zeggen, O Heere, leer ons dat al vroeg. Wat is het geweldig om zo God te mogen kennen.
Silok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM.